Goedemiddag, van harte welkom in deze gezamenlijke middagdienst van de Bethelkerk en de Morgenster. Mooi, iedereen die hier is, en ook een welkom aan de mensen die meeluisteren, thuis op dit moment of ergens anders later misschien. Een dienst die we samen willen gaan beginnen met het zingen van gezang 463, vers 1, 2 en 4. En ja, dat zijn de verse O Heer die onze Vader zijt, vergeef ons onze schuld en geef dat uw roepstem wordt gehoord. Ook in de dienst gaat het over het gedeelte uit Marcus, waar we aan toegekomen zijn, waar de Heer Jezus ook roept, waar mensen naar hem toekomen, uit heel verschillende situaties, achtergronden en omstandigheden. Maar ook een gebed, leg Heer uw stille dauw van rust op onze duisternis. In een dienst, ook in deze dienst, is dat ons gebed dat we zullen ervaren dat God erbij is en ons de rust en het vertrouwen geeft die we nodig hebben om hem te ontmoeten, hem te horen en ons door hem te laten raken en veranderen. Nou, degenen die vaker de middagdiensten bezoeken weten dat ik begonnen ben een tijdje geleden aan het plan om over heel Marcus te preken. Nou weet ik niet of ik dat achter elkaar volgehouden, want als dat in het tempo gaat, dat het nu gaat, dan zijn we heel wat jaren vooruit. Het is wel zo dat voor deze dienst, het is meestal zo dat ik, als ik bezig ga met een gedeelte, dat het eigenlijk korter wordt dan het gedeelte wat ik opgegeven heb. Maar voor deze keer is het een keer langer geworden. Ik had opgegeven Marcus 3, vers 7 tot 19. Maar ik wilde Marcus 3, vers 7 tot 35 lezen. Waarom? Eigenlijk gaat het in dit gedeelte steeds over een confrontatie van Jezus met een bepaalde groep mensen. Eerst met de menigte, dan is hij samen met zijn leerlingen, dan draait het om de schriftgeleerden en tenslotte om zijn verwanten, zijn naaste familie. Dus ik lees Marcus 3, vanaf vers 7 tot en met vers 35. Jezus week met zijn leerlingen uit naar het meer en een grote menigte uit Galilea volgde hem. Ook uit Judea en Jeruzalem, uit Idumea en het gebied aan de overkant van de Jordaan en uit de omgeving van Tyrus en Sidon kwamen veel mensen naar hem toe, omdat ze gehoord hadden wat hij allemaal deed. Hij zei tegen zijn leerlingen dat ze een boot voor hem gereed moesten houden, om te voorkomen dat hij door een mensenmenigte onder de voet zou worden gelopen. Want allerlei zieken verdrongen zich om hem aan te raken, omdat hij al veel mensen had genezen. Telkens als de onreine geesten hem zagen, vielen ze voor hem neer en schreeuwden, jij bent de Zoon van God. Maar hij verbood hen uitdrukkelijk bekend te maken wie hij was. En hij ging de berg op en riep al degenen bij zich op wie hij zijn keuze had laten vallen. En ze kwamen naar hem toe. Hij stelde 12 van hen aan als apostel, ze moesten hem vergezellen en hij wilde hen uitzenden om het goede nieuws te verkondigen. Ook kregen ze de macht om demonen uit te drijven. Het waren Simon, die hij de naam Petrus gaf, Jacobus, de zoon van Zebedeus, Johannes, de broer van Jacobus, aan deze twee gaf hij de naam Boanerges, wat zonen van de donder betekent, Andreas, Filippus, Bartholomeus, Matthäus, Thomas, Jacobus, de zoon van Alfeus, Thaddeus, Simon, Canaaneus en Judas, Iscariot, die hem heeft uitgeleverd. Hij ging terug naar huis en weer verzamelde zich een menigte, zodat ze zelfs niet de kans kregen om wat te eten. Toen zijn verwanten hiervan hoorden, gingen ze op weg om hem desnoods onder dwang mee te nemen, want volgens hen had hij zijn verstand verloren. Ook de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren, zeiden, hij is bezeten door Beelzebul en dankzij de vorst der demonen kan hij demonen uitdrijven. Toen hij hen bij zich geroepen had, sprak hij tot hen in gelijkenissen. Hoe kan Satan zichzelf uitdrijven? Als een koninkrijk innerlijk verdeeld is, kan dat koninkrijk niet stand houden. Als een gemeenschap innerlijk verdeeld is, zal die gemeenschap niet kunnen stand houden. En als Satan tegen zichzelf in opstand komt en innerlijk verdeeld is, kan ook hij niet stand houden, maar gaat hij zijn einde tegemoet. Bovendien kan niemand het huis van een sterke man binnengaan om zijn inboedel te roven, als hij die man niet eerst vastgebonden heeft. Pas dan kan hij zijn huis leeghalen. Ik verzeker u, alle wandaden en godslasteringen, hoe erg ook, kunnen de mensen worden vergeven. Maar wie lastertaal spreekt tegen de Heilige Geest, krijgt in alle eeuwigheid geen vergeving, want zo iemand is schuldig aan een onuitwisbare zonde. Dit omdat ze gezegd hadden, hij is bezeten door een onreine geest. Intussen waren zijn moeder en zijn broers aangekomen. Ze stuurden iemand naar binnen om hem te halen. Zelf bleven ze buiten wachten. Er zat een groot aantal mensen om hem heen. Toen er tegen hem gezegd werd, uw moeder en uw broers staan buiten en zoeken u, antwoordde Jezus, wie zijn mijn moeder en mijn broers? Hij keek de mensen aan die in een kring om hem heen zaten en zei, jullie zijn mijn moeder en mijn broers. Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en mijn zus en mijn moeder. Gemeente van onze Heer, Jezus Christus. Ik zei al, ik had in eerste instantie voor een korte gedeelte gekozen, maar toch het langere gedeelte. Vier ontmoetingen, deels ook confrontaties. En ik dacht, het is mooi om bij die vier stil te staan. Dan heb je misschien iets minder dat je zou ze los ook kunnen behandelen. Maar bij alle vier gebeurt er iets verschillends. En uiteindelijk is het goed om te kijken, als je die ontmoetingen gezien hebt, van waar sta jij, waar sta u? Hoe verhoud je jezelf ten opzichte van de Heer Jezus? Allereerst de menigte. Een grote menigte mensen komt naar Jezus toe, bij het meer staat er. Een ruime plek, veel ruimte, en toch is het ook spannend. Die grote belangstelling, die is wel echt immens. Er wordt heel bewust allerlei plekken genoemd. Ja, de mensen komen uit Galilea, het gedeelte waar de Heer Jezus is. Maar ook uit Judea, van verder weg, vanuit Jeruzalem. Nou, die combinatie Galilea-Jeruzalem is in het evangelie heel vaak spannend, want ja, Galilea is een beetje achterlijk en dat is niet echt de plek waar je geloof verwacht. Jeruzalem, dat is het summum. Maar de andere delen genoemd Idumea, gebieden over de oostgrens, over de noordgrens. Dus het is ook wel ook typisch Marcus, het is nog maar net begonnen en hij vertelt al hoe ook echt vanuit de hele omliggende omgeving iedereen op Jezus afkomt. Je ziet, zou je kunnen denken, al iets oplichten van dat de volken ook in beeld komen. En waarom komen die mensen in zo'n grote getale? Nou, vertelt Marcus, ze hebben gehoord wat Jezus deed. De eerste gedachte kan dan zijn, en daar zal ook wel wat in zitten, dat ze, in het Engels heb je het mooie woord spectators, dat ze komen om de wonderen te zien. Ze hebben die bijzondere verhalen gehoord en denken, ja, daar moet je bij zijn, dat wil je meemaken. Ja, tegelijkertijd is het ook wel nog spannender, want Jezus staat er wordt bijna verdrongen door de menigte. Waarom? Er zijn heel veel zieken die proberen Jezus aan te raken. Want hij had al heel veel mensen genezen. Zoals op een andere plek in het evangelie verteld wordt, die vrouw die alleen maar even de zoon van Jezus kleed aanraakte en genezen werd. Dat gebeurde. En er zijn dus veel mensen die daarom komen. Vanuit een intens verlangen. En tegelijkertijd ergens in die massa ontstaat ook grote spanning. Want opnieuw in het Marcus evangelie komen de boze geesten tevoorschijn. Wordt er geschreeuwd. We weten wel wie je bent, Jezus. De Zoon van God. Maar boven al dat geschreeuw hoeft Jezus niet uit te komen. Hij bestraft die boze geest. Hij wil niet dat zij bekendmaken wie hij is. Als je verder leeft, ontdek je dat Jezus alleen het zelf of via zijn leerlingen bekend wil laten worden. Dat is de menigte. De tweede groep, en verplaatst eigenlijk de Heer Jezus zich van die plek aan het meer, met alle ruimte, richting een berg. En daar begint de vertelling van Marcus, dat Jezus degene op wie hij zijn keus had laten vallen, bij zich riep. Dat is mooi. het beeld in van God die mensen roept en ze ziet. En tegelijkertijd dat dat niet een soort van overvallen is als ergens toe dwingen. Want in één adem wordt erbij gezegd en ze kwamen. God wint mensen in. En er staan prachtige dingen bij. Ze worden aangesteld als apostelen, 12. Met de taak om hem te vergezellen en uitgezonden te worden. Dus Jezus roept ze bij zich. En allereerst wil hij met ze verbonden zijn. En daarvoor zendt hij ze uit om het goede nieuws te verkondigen. Om dat te gaan doen wat hij nu aan het doen is. En er wordt zelfs bij gezegd, hij gaf ze ook macht over de boze geesten. Ik heb al eerder gezegd, er moet een keer bij stilgestaan worden. Bij die macht van die boze geesten. Want in het evangelie van Marcus zijn ze, lijkt het wel, voortdurend. Maar hier voor die leerlingen is het belangrijkste. Jezus roept ze. Laat ze met hem samen zijn. Omdat hij wil dat zij het goede nieuws gaan verkondigen. Doen wat Jezus deed. Meegaan in zijn missie. En dat is heel persoonlijk. Want ze worden bij naam genoemd. Eén voor één. Alle 12. En, kijk, zitten een beetje met die kopjes, hè. Maar dan, als hij ze heeft geroepen, dan gaat hij terug naar huis. Samen met hen. Die 12 zijn ook, om zo te zeggen, kind aan huis bij Jezus. En daarbij dat huis komt de volgende groep in beeld. De menigte is er ook nog steeds. En er wordt al even iets gezegd over zijn verwanten. Ik kom daar straks op terug. Zijn naaste familie, die beginnen zich zorgen te maken over de Heer Jezus. Maar er zijn opeens ook schriftgeleerden. Ze zijn uit Jeruzalem gekomen. Ze zijn eind weg. En blijkbaar vinden ze de situatie ernaar dat ze deze reis helemaal maken. En even zou je kunnen denken van, nou, dat is mooi als die geestelijke leiders komen. Maar het is wel frappant, ook weer echt op zijn Marcus. Het gaat heel snel. Ze zijn in Jeruzalem gekomen. Ze zeggen, hij is bezeten door Beelzebul. Dat is wat ze komen doen. Ze komen niet luisteren naar Jezus, maar ze komen om even duidelijk te maken wat hun punt is. Het is snoeihard. Het frappante is, ook zij worden door Jezus dichterbij geroepen. Want je zou misschien verwachten dat Jezus meteen fel daarop reageert of uitgesproken. Maar Jezus zegt, Marcus vertelt in 23, toen hij hen bij zich geroepen had, sprak hij tot hen in gelijkenissen. Dat is ook een spannende, dat zie je in het evangelie vaker. Dat een gelijkenis niet per se is wat wij soms denken. Een mooi verhaal, zodat het duidelijker wordt. Jezus verbergt er ook wat mee. Je moet extra nieuwsgierig zijn om dan te horen wat Jezus wil vertellen. Maar hij roept deze schriftgeleerden met een snoeiharde oordeel dicht bij zich. En door die gelijkenissen daagt hij hen uit om dat oordeel van hen, hun conclusie, nog eens even tegen het licht te houden. Ik werken namens Beelzebul, dan zou de vorst van de duisternis tegen zijn eigen handlangers strijden. En koninkrijk zou het zijn wat innerlijk verscheurd is. Dat blijft toch niet overeind? Dat klopt toch iets niet? Dat is het eerste. En tegelijkertijd is Jezus ook op bijna geen andere plek zo serieus in zijn waarschuwing. Naar deze mensen die zijn werk benoemen als duivels werk. Jezus zegt, alles kan vergeven worden. Zelfs godslasteringen. Maar wie lastertaal spreekt tegen de Heilige Geest, krijgt een alle eeuwigheid geen vergeving. Een onuitwisbare zonde. Omdat ze gezegd hadden, hij is bezeten door een onreine geest. Ook niet een makkelijke tekst. Het is scherp. En tegelijkertijd, het is hier zo duidelijk dat deze mensen komen met boem hun opvatting. En ook nog eens een keer een opvatting. Dat Gods werk wordt weggezet als duivelswerk. Jezus zegt niet, je mag je niet vergissen. Hij zegt zelfs dat er voor godslastering vergeving is. Maar voor blokkeren en het omdraaien, zeggen dat waar God aan het werk is, de duivel aan het werk is, ja, daar is geen vergeving voor. Dus, tenzij het overduidelijk is dat iets duivelswerk is, kun je het oordeel beter uitstellen. Ik ben opgeleid door een van de hoogleraren Apeldoorn die altijd zei, liever langer luisteren. Nou, deze schriftgeleerden begonnen niet eens met luisteren, maar waren meteen hard in een oordeel. En dan de vierde groep, dat zijn dan de verwanten van Jezus, zijn naaste familie. Zijn het meest dichtbij. Zijn moeder, Maria, die hem heeft opgevoed. Hij is zien opgroeien. Zijn broers en zussen. Ze zijn bezorgd. Ze vragen zich af of hij zijn verstand is verloren. Is die nog helemaal goed, Nick? Dat klinkt aan de ene kant heel raar en tegelijkertijd heel voorstelbaar. Kijk, wat je ook gehoord hebt en wat je ook al gezien hebt, daar is niet zoveel over bekend, hoe Jezus geleefd heeft, hoe hij ervaren is. Er is altijd veel later veel vraag naar geweest, want ja, er moet toch meer van bekend zijn. Maar als je eigen kind, je eigen broer, op het moment dat er geroepen wordt door boze geesten, je bent de heilige van God, als je daar niet zegt van nee, dat is niet waar, maar alleen zegt, zwijg, ik wil niet dat jullie dat vertellen. Dan kun je je toch voorstellen dat je als een naaste verwante, iemand die hem heel nabij is, denkt, dit gaat niet goed. Hij raakt zijn verstand kwijt. Ze zijn zo vertrouwd met Jezus, dat zij denken, we gaan hem halen. Dat is beter voor hem. En hij moet naar ons luisteren. Want als ze bij het huis komen, dan laten ze mensen binnen zeggen van, wij zijn er voor hem, kom met ons mee. Nogmaals, menselijk gezien, kan je je voorstellen, is eigenlijk ook nog wel sympathiek, toch? Niet al te dominant, maar wel zeggen, joh, ga even vertellen, wij zijn er, ga nog mee naar huis. Dan moeten we even thuis praten. Dat huis zit waarschijnlijk ook wel helemaal vol. Twee weken terug ging het hier ook over Capernaum. Als je daar wel eens geweest bent, daar ligt nog even een fundament van zo'n gemiddeld huis uit die tijd. Het was niet al te veel geweest. Fariseeën en schriftgeleerden zaten misschien vooraan. Jezus wordt geroepen. Zijn moeder en zijn broers en zussen. Kom hier, ga met ons mee. Luister naar ons. Maar Jezus laat zien, het is precies andersom. Al ben je nog zo vertrouwd met hem. Nog zo dichtbij. Al weet je zelfs, omdat hij het zelf gezegd heeft, dat je uit genade als een broer en een zus voor hem bent. Het is niet zo dat hij naar ons moet luisteren. Hij wil nog altijd dat wij naar hem luisteren. En doen wat hij zegt. Dat zegt hij, maakt hij duidelijk door de kringen rond te kijken. Nou, ik zei net, de fariseeën zaten misschien binnen, dat lijkt er niet op. Bedenk ik nu, want hij kijkt de kring om zich heen aan en zegt, jullie zijn mijn moeder en mijn broers. Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en mijn zus en mijn moeder. De wil van God doen, dat kan nog wel heel geladen klinken, is het ook. Maar het is in de Bijbel niet dat we dan volmaakt doen wat God wil, of dat altijd perfect weten. Maar voor ons is de wil van God, luister naar hem. En dan doen wat hij van ons vraagt. Dan ben je zijn verwante. Dan ziet hij je als een broer, als een zus. Dus die vier groepen, die zitten naar te luisteren. Je hoort het, je leest het, Marcus vertelt het. Waar sta je zelf? Wat gebeurt er als je zo'n geschiedenis hoort? Hoe sta je erin? Als je je voorstelt dat je er was. Het gebeurt ook bijna vanzelf in zo'n verhaal. Ook zonder dat je erover nadenkt. Maar ben je iemand die in die menigte staat? Je staat samen met heel veel anderen. Jezelf niet per se heel erg gezien weet. Maar wel benieuwd naar Jezus, misschien verlangend ook om eens te zien dat hij iets spectaculairs doet. En in de menigte is altijd het risico groot dat je denkt van ja, wie ben ik nou helemaal? Zal die mij wel zien? Of sta je daar misschien ook voor je gevoel met een verlangen, met een vraag, met iets waar je heel graag bij geholpen zou worden? Zoals die mensen, die zieken die in die hem zo dicht op hem aandringen dat ze Jezus bijna verdringen. Of zie je jezelf als leerling? Ervaar je dat God jou ook ziet? Dat je, nou, misschien zeg je het voorzichtig, maar toch ervaart, ja, gekozen. En door hem geroepen en ik ben gegaan. En ik wandel met hem. En met hem samen. En gezonden. Om het goede nieuws bekend te maken. Het zijn allemaal grote dingen. Het heeft iets van, kan je dat geloven? Ook wel iets van, wil je dat geloven? Want je wordt dan wel ook echt leerling van hem. Maar ook durf je het te geloven? Dat die grote God, de schepper van hemel en aarde, mens geworden is. Dat is al heel bijzonder. En dat, wat Jezus gedaan heeft en gezegd heeft. Maar dat hij laat merken dat hij die missie van God in gewone mensen, zoals u, jij en ik, verder wil laten gaan. Voor minder gaat de Heer Jezus niet. Hij gaat voor mensen die zich gezien, geroepen en gezonden durven weten. En die schriftgeleerde, het zal misschien niet zo snel gebeuren dat je dit hoort en denkt, ja, dat ben ik. Zeggen wel, ja, we identificeren ons niet snel met de mensen die er niet zo goed op staan. En ik zal het ook niet gauw zeggen van iemand. Ik vind het ook lastig om het precies te vergelijken. Dat zo nadrukkelijk het werk van de Heer Jezus benoemen als duivelswerk, nou, zal dat nou echt veel voorkomen? Nou ja, laten we in ieder geval gewoon ook realiseren dat het dus blijkbaar kan. Dat je er heel veel van af weet. Want schriftgeleerden uit die tijd, dat is iets meer dan de beste zijn in je bijbelstudiegroep hoor. Die kenden echt de hele Torah van voor naar achter, uit hun hoofd. Wisten alles zonder een boekrol te openen te vinden. En toch wilden ze niet geloven dat wat Jezus zei, de woorden van God waren. Op zijn minst, als ik het lees, denk ik van, zitten er bij mij soms blokkades. Denk ik te weten hoe het moet gaan als God aan het werk is. En als het anders gaat, dan heb ik daar een oordeel over. Liever langer luisteren. Vooral ook naar wat de Heer Jezus zegt. En die vierde, een verwante. Dat is eigenlijk nog een stap verder. Of een stap verder, dat klinkt alsof het een soort steeds meer is. Maar het is nog intenser. De Heer Jezus wil onze leerlingen laten zijn. Ingeschakeld. Maar ook een verwante. Hij is één van ons geworden, zodat wij ons ook echt aan hem verwant zouden durven voelen. Leven met hem. Het zit in de Joodse traditie dicht bij elkaar. Zo'n leerling van een rabbi, die wilde niks anders dan in alles op zijn rabbi lijken. Altijd bij hem zijn. Doen wat de rabbi deed, eten wat hij at, leven zoals hem. Daar wil Jezus ook dat we naar verlangen en naartoe groeien en vertrouwen. Niet als een grote, lastige taak en opdracht, maar door met hem samen te zijn. Te luisteren naar hem en te doen wat hij zegt. Dan ben je mijn broer, mijn zus. En mijn moeder. Jezus zegt het. Geloof je het? Amen.